Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, kinderen en iedereen die met ons samengekomen is of thuis meeluistert. Welkom in deze dienst. Dominee Visser gaat voor in deze dienst. De mededelingen. Ter vervulling van de vacature in de tweede predikantsplaats zijn door de kerkraad de volgende predikanten gekandideerd. Dominee Capelle van Noorderloos, dominee Hogeboom van Utrecht-West. De stemmingsvergadering met de gemeente zal gehouden worden op DV zaterdag 26 oktober om 19 uur in ons kerkgebouw. Op deze avond zal ook gestemd worden voor een jeugdouderling. Indien u beslist niet aanwezig kunt zijn, heeft u de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen. Zie hiervoor de instructies op de zondagsbrief. De tweede mededeling, u wordt erop attent gemaakt dat er weer kerstboeken besteld kunnen worden voor de kinderen van de gemeente. Verdere informatie op de zondagsbrief. De eerste en tweede collecte zijn in de dienst voor de kerk, bij de uitgang voor het bouwfonds. De schriftlezing is Matthäus 4, vers 23 tot hoofdstuk 5, vers 16 en Johannes 8, vers 12 tot 20. Het thema is: U bent het licht der wereld. We willen nu gaan zingen de schoolpsalm, psalm 96, vers 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
geloven en we belijden dat onze hulp in de naam van de Heer is. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werken van zijn handen. Amen. Gemeente, alle die met ons samenkwamen, genade, barmhartigheid en vrede zij u en jou van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer door de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 100, vers 1, 2 en 3. Een loflied uit het liedboek van Israël op de God van Israël. Israël kwam naar de tempel om de gemeenschap met God te proeven. En zo komen wij ook voor zijn aangezicht. Juicht aarde, juicht alom de Heer. Psalm 100, vers 1, 2 en 3. We luisteren naar de wet van de Heere die aangeeft wat de ruimte is waar de liefde tot hem en de liefde tot elkaar mag opbloeien. En laten we daarna ons kleinmaken, ons verootmoedigen voor God door te zingen Psalm 32 vers 1 en 2. Psalm 32, 1 en 2 na de wet van God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet ondoordacht, niet leeg gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die, zette die apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Laten we samen bidden om het werk van de geest en de opening van ons hart in deze dienst. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, wij komen tot u in het besef dat we al heel veel hebben gehoord en meegekregen in deze dienst. U bent het die ons draagt en spaart, omwille van hem die de psalm die in het bijzonder, hem die inderdaad alles heeft gedragen wat hij moest dragen, wiens levenssap uitgedroogd werd, zoals het land door het zomer zonder vuur, Jezus Christus. En wij schuilen achter hem als we tot u komen. En we bidden om zijn heiliging voor ons leven. Om zijn heiliging die de wet volbracht heeft op zo'n manier zoals het uw bedoeling was. En Heer, we komen tot u met alles dat deze week met zich meebracht. De week die achter ons ligt. U weet hoe we hier zitten en staan. U weet hoe we eraan toe zijn. Hoe het gaat met onze geest, met ons lichaam. Hoe we staan in de verhouding tot u en tot elkaar. Wat we meegebracht hebben aan zorgen en zegeningen, aan blijdschap en aan droefheid. Heren, we zijn mensen die vaak zoveel met ons meedragen de kerk in, dat het ons duizelt. De grote dingen van deze wereld, het grote wereldnieuws, maar ook de dingen die ons kleine leven aangaan. Het kan ons in verwarring brengen, het kan ons duizelen. We kunnen ons uitgeput en leeg voelen. Heere God, u weet hoe het is. Wilt u ons bezoeken? Bezoeken met uw woord en geest. En wilt u dat geweldige wonder doen waarop wij hopen, elke samenkomst, elke eredienst weer. Dat u tot ons spreekt. Dat het oude woord, de Bijbel, weer nieuw wordt. Weer opglanst. Licht brengt in onze duisternis. Hoop in onze hopeloosheid. Moed in onze moedeloosheid. Heren, wij bidden om de leiding van uw geest in alles van deze eredienst. In muziek maken en zingen. In het geven van onze gaven. In het bidden, in het luisteren. In het preken, in het lezen van uw woord. Wees ons genadig nabij. U weet wat wij nodig hebben. Aan geloof, aan bekering, aan vermaning, aan correctie, aan bemoediging en aan troost. Laat het er mogen zijn. Help ons. Kyrie eleison. Heere, erbarm u. Om Jezus wil. Amen. We gaan de Bijbel open doen, gemeente, bij de twee gedeelten die al werden aangekondigd. Matteüs 4 en Johannes 8. En als we die twee gedeelten gaan lezen, dan is het goed te letten op wat er staat in die gedeelten over licht. Over het licht van de wereld zijn. Dat komt inderdaad twee keer voor in dit gedeelte. Eén keer wordt het gezegd over de volgelingen van de Heer Jezus. En één keer zegt de Heer Jezus het over hemzelf. En dat heeft, u begrijpt dat, alles te maken met de verkondiging van vanmorgen. En laten we na deze twee gedeelten zingen Psalm 96, vers 6 en 7. Die ook wel gaan over dat licht waar het in de schriftlezing over gaat. Over God die een goddelijk licht van zich verspreidt in vers 6. En ook vers 7, waar staat: zegt om de heidenen te verlichten, de Heere regeert. En zo komt in deze psalm weer terug waar het in deze schriftgedeelte over gaat. Dus Psalm 96, vers 6 en 7, na de beide lezingen. Eerst uit Matteüs 4 vanaf vers 23. En dan Johannes 8 vanaf vers 12. is Matthäus 4 vanaf vers 23. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren en die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlamden, en hij genas hen. En grote menigte volgde hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Dit is de eerste schriftlezing. De tweede is uit Johannes 8 vanaf vers 12, waar het opnieuw over licht van de wereld gaat. Johannes 8 vanaf vers 12. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. De fariseeën dan zeiden tegen hem: u getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zei tegen hen: hoewel ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis waar, want ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik heen ga, maar u weet niet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. U oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En als ik al oordeel, mijn oordeel is waar, want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is. Ik ben er die van mezelf getuig, en de Vader die mij gezonden heeft getuigt van mij. Zij dan zeiden tegen hem: waar is uw Vader? Jezus antwoordde: u kent mij niet en evenmin mijn Vader. Als u mij kende, zou u ook mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel. En niemand greep hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. Tot zover Gods woord.
Thank you.
Met de hulp van de Heerengemeente hoop ik u zijn woord te bedienen uit Matteüs 5 en daarvan vers 14 tot 16. 14 tot en met 16. Laten we die drie versen nog eenmaal lezen. Het slot van de eerste schriftlezing, Matteüs 5, 14 tot 16. Waar het woord van Christus als volgt luidt: u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En er schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover. Straks na de verkondiging zingen we Psalm 89, vers 1 en 7. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. En ook vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Psalm 89, vers 1 en 7 zingen we na de verkondiging. Gemeente van Gods verbond, er is een vraag, een misschien wel wat beruchte vraag, die ik nogal eens hoor stellen en zelf ook stel in verband met het missionaire werk van de kerk. En dat is deze vraag. Stel nou dat er hier aan de Gandhistraat, waar deze Pnielkerk staat, dat daar geen kerk zou zijn. En sterker nog, dat er in heel Veenendaal geen kerken zouden zijn, geen kerkgebouwen. En verder nog dat er in Veenendaal ook geen levende, geen gelovige, geen belijdende christenen zouden wonen. Wat zou het verschil zijn? Zou er ook verschil zijn in de wijk rondom de Pnielkerk, in de Gandhistraat en de omgeving? Zouden christenen dan gemist worden eigenlijk? En wat zou er dan gemist worden? Dat zijn vragen, je zou ze testvragen kunnen noemen, die een diepere vraag oproepen. Waarvoor zijn wij nou eigenlijk kerk? Waarvoor heeft de Heere God ons hier in Veenendaal, hier aan de Gandhistraat, een plaats gegeven? Wat is onze roeping eigenlijk voor onze omgeving? Als kerkleden. Daar zijn verschillende antwoorden op mogelijk. Op deze vragen. Je zou kunnen zeggen. Nou kijk. De wereld om ons heen. De wereld van buiten de kerk. De wereld van deze seculiere samenleving. Waar we een plek in hebben. Ja, dat is een hele donkere wereld. Donker. We horen van allerlei dingen die ons verontrusten. Als leden van de kerk, die ons verdriet doen. En dan zeggen we tegen elkaar, het is inderdaad heel donker, die wereld. Je zou zelfs kunnen zeggen, ja, die wereld van buiten de kerk, die ligt verloren. Die is en die blijft verloren. En het is misschien maar het beste, zo zou je kunnen redeneren, om als christelijke gemeente, als christelijke kerk, die wereld maar zoveel mogelijk links te laten liggen. En het beste wat we kunnen doen als kerken, zeker ook als christelijke gereformeerde kerken, in deze turbulente tijd die de kerk ook meemaken, laten we ons gewoon maar concentreren op onze eigen gemeente. In het bezoeken, trouwbezoeken van onze ouderen, in het jeugdpastoraat, in het jeugdwerk, in de verkondiging. Laten we alle energie steken in het overleven als gemeente. En daar hebben we onze handen al meer dan vol aan. Daar gaat onze tijd heen, daar gaat onze energie heen, daar gaat ons geld heen. Laten we ons concentreren op de gemeente zelf. Daar gaat het om. Maar als we zo denken en zo praten, dan lopen we vast met de tekst die vanmorgen centraal staat. Want de Heere Jezus zegt: u bent het licht van de wereld, in de tekst van vanmorgen. U bent het licht van de wereld. Dus dat is van belang voor kerk zijn. Je zou kunnen zeggen, de taak, de functie die God geeft aan de kerk, is dat zij licht is in en voor de wereld. En dan zegt de Heer Jezus niet, de kerk is het licht van de wereld. Nee, hij maakt het persoonlijk. Hij zegt, u, jij bent het licht van de wereld. Dat schrijf ik ook boven de preek als thema. U bent het licht van de wereld. En ik werk dat uit in de volgende punten die ook achter mij staan geprojecteerd. Als licht gegeven, als licht gebruikt en als licht gezegend. U bent het licht van de wereld. Ik herhaal het ook maar voor de luisteraars thuis die meeluisteren via de Stilok vanmorgen. En dan als licht gegeven, als licht gebruikt en als licht gezegend. Ik weet niet, jongeren, hoe dat nou bij jou overkomt, die woorden van de Heer Jezus. Jullie zijn, u bent het licht van de wereld. Mij geeft het altijd een wat spannend gevoel, een wat ongemakkelijk gevoel. Want ja, licht van de wereld, is dat nou eigenlijk zo? Is de kerk, zijn christenen in Veenendaal, zijn christenen wereldwijd, zijn u en jij en ik nou van die lichten? Licht in de wereld. Ik weet niet wat jullie ervaring is, jongelui, maar in mijn tijd als legerpredikant, als ik veel sprak met vooral jonge mensen die helemaal niks hadden met de kerk, dan ging het er in ieder geval niet over dat de kerk en christenen nou van die lichten waren. En dan druk ik me heel zachtjes uit. De kerk heeft eigenlijk niet eens een goede reputatie. De kerk is niet populair. Dat geldt voor alle organisaties, politieke partijen, vakbonden, verenigingen en ook de kerk. Steeds minder mensen, vooral steeds minder jonge mensen, zijn geïnteresseerd om zich aan te sluiten bij grotere organisaties. Horen we om ons heen. En dat geldt dus ook voor de kerk. Maar de kerk heeft dan ook nog het nadeel, de achterstand, dat er ook heel weinig vertrouwen is in de kerk. Jaarlijks wordt er een onderzoekje gedaan onder de Nederlandse bevolking. En dan wordt er in kaart gebracht hoe het vertrouwen is van de Nederlanders in verschillende organisaties. Nou, en er komt jaar na jaar uit dat de Nederlanders de kerk minder vertrouwen dan grote bedrijven, dan de Unilevers en de Philips van deze wereld. Minder vertrouwen ook dan de Europese Unie en haar instituties. En de kerk wordt ook zelfs minder vertrouwd dan de pers. Dus de kerk staat in de beleving van de Nederlanders stijf onderaan. Er is kennelijk niet veel vertrouwen in de kerk. Ja, waar heeft dat mee te maken? Nou, ik vermoed zelf dat allerlei misbruiksschandalen van de afgelopen jaren in verschillende kerken, met name de Rooms-Katholieke Kerk, maar andere kerken blijven er niet van verschoond, dat dat een geweldige knauw heeft gegeven aan het vertrouwen van de kerk. Maar er zijn misschien ook wel andere oorzaken. De kerk stond en staat altijd bekend van voor morele oordelen hebben over goed en kwaad, en dat valt niet goed in onze samenleving. Maar er komt in ieder geval niet uit dat onderzoek, dat de kerk nou zo'n groot licht is. Dat u en jij en ik nou van die grote lichten zijn. En daarom zijn wij niet de eerste die de wenkbrauwen kunnen fronsen bij die woorden van de Heere Jezus. U bent het licht van de wereld. Die eerste hoorders van de Heere Jezus, die om hem heen staan, in de bergrede, want daar hebben we immers uit gelezen. Matthäus 5 hoort bij de bergrede. De Heer Jezus neemt plaats op een berg, welke weten we niet precies. En dan verzamelen de mensen zich aan de voet van die berg om naar hem te luisteren. En dan vertelt de Heer Jezus hoe het in zijn koninkrijk, het koninkrijk van de hemelen, eraan toe gaat. Wat is de bergrede? En die eerste hoorders van de Heer Jezus, die zouden ook hun wenkbrauwen gefronst kunnen hebben. Toen de Heer Jezus begon over: u bent het licht van de wereld. Want kijk maar eens, als je wat meer kennis maakt met die mensen die rondom de Heer Jezus staan, althans aan de voet van de berg staan, dan zijn dat mensen uit alle windrichtingen. We hebben daar ook iets van gelezen, waar die mensen vandaan komen. In vers 25 van Matthäus 4, mensen uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem, Judea, van over de Jordaan. Het zijn mensen die, je zou kunnen zeggen, het groot Israël van vroeger, van David en Salomo vertegenwoordigen. Het zijn mensen uit Galilea, dat is het noorden. Decapolis, dat is aan de overkant van de Jordaan in het noorden, een gebied dat heel erg onder Griekse invloed was komen te staan. Vandaar Decapolis, een Grieks woord. 10 steden betekent dat. Ze kwamen uit het oude vertrouwde Jeruzalem en uit Judea en van over de Jordaan. Dus dat groot Israël van vroeger, waar in de tijd van de Heer Jezus niet zoveel meer van over was. Israël had geen eigen koning meer. Onder het bewind van de Romeinen leefde Israël. Een klein teruggedrongen volk was het. Maar daar staan ze dan weer. Vertegenwoordigers uit Noord en Oost en Zuid en West. Verre afstammelingen van het oude grote Israël van David en Salomo. Maar wat is er van overgebleven? Kijk maar eens naar die mensen. Die mensen uit Decapolis, die helemaal onder de invloed staan van de Griekse cultuur, van de gymnasia, van de sport, van de afgodsbeelden, van de kunst en cultuur van Grieken en ook Romeinen. Wat is er van overgebleven van dat machtige Israël, van de glans en glorie van dat volk? Wat is er van terechtgekomen van de woorden van de profeten die zeiden: Israël is een licht voor de volken. Israël ligt in een uithoek van het grote wereldrijk van Rome. En er is maar één keizer, er is maar één curios, er is maar één heer. En dat is de keizer van Rome en die zit ver weg in het centrum van zijn rijk. Daar zit de echte macht. En ja, wat is er nou over van Israël? En wat merk je nou nog van de God van Israël, van de God van Abraham, Isaac en Jacob? Goden in overvloed. Een God voor de wijn, een God voor de vruchtbaarheid, een God voor nieuwe ervaringen, Janus. Wie zit er nog te wachten op de God van Israël? Wat heb je daaraan? Het licht van de wereld. Nou, dat is natuurlijk onzin. Het licht van de wereld, dat is misschien de keizer in Rome, dat zijn de Grieken met hun kunst en filosofie, hun literatuur. Dat is toch niet dat handjevol van het oude Israël dat daar om de Heer Jezus staat. Het licht van de wereld, hè, zegt Jezus. Dus die grote wereld die in die tijd ook maar voor een deel bekend was eigenlijk. Dit kleine Israël, dit handjevol mensen aan de rand van het Romeinse Rijk, het licht voor die grote, grote wereld. Is dat nou eigenlijk, Heer Jezus, niet compleet de plank misslaan? En dat kunnen wij toch ook ervaren? Ga jij het maar eens uitleggen aan je collega op de steiger, op de bouwplaats, en aan je collega die naast je staat in de slagerij, in de bakker, in de drogist. Ga het maar eens uitleggen aan je personeel op kantoor, of aan je baas in de fabriek. Leg het uit aan de mensen links en rechts van je in de collegebank. Praat erover met je hoogleraar. Ja, de Heer Jezus heeft gezegd dat wij het licht van de wereld zijn. Dat is belachelijk. Dat is toch belachelijk. Zonder grond, een grote misslag. Het licht van de wereld, dat is, ja, wie zouden dat nu zijn? Dat zijn misschien mensen die een Nobelprijs winnen. Grote lichten in deze wereld die grensverleggend zijn in wetenschap en literatuur en techniek en fundamenteel onderzoek. Lichten van de wereld, dat zijn misschien de grote weldoeners die ons bewust maken van klimaatverandering. Licht van de wereld, dat zijn misschien grote wereldleiders die vrede proberen te brengen waar anderen het niet lukt. Licht van de wereld, dat zijn heel veel mensen misschien, maar dat is toch niet de kerk? En toch zegt Jezus het. Hij zegt, de wereld kan niet zonder jullie. Zonder jullie is de wereld donker. Is er geen licht, is er geen hoop. Is er geen reden om te hopen op iets nieuws, op iets beters? Zonder jullie is de kerk een plek van duisternis, van wanhoop, van moedeloosheid, van uitzichtloosheid. Zo zegt Jezus het. En het is dus ook van belang om dat toch vast te houden. Tegenover al die stemmen in de wereld die zeggen, nou, de kerk kun je niet vertrouwen. De kerk kun je van alles van zeggen, maar niet dat het een groot licht is. We moeten het overeind houden en we moeten ons eraan vasthouden aan het woord van Jezus, ook als we de twijfel in ons eigen hart horen. Als we tobben met onze eigen frustraties met de kerk, met de haarkloverijen in de kerk, met de apathie van kerkmensen die al consumerend voortgaan van zondag tot zondag. En dat, als je vol bent van liefde tot de Heer en zijn dienst, dan heb je daar moeilijk mee. We moeten het volhouden als we tobben met de verdeeldheid van de kerk. De knulligheid van de kerk. De zondigheid van de kerk. De lauwheid van de kerk. De onverschilligheid in leer en leven. Gemakzucht van kerkmensen. Wat kun je ermee tobben? Vooral wanneer de dienst van God en het volgen van Christus je zo lief is geworden. Ondanks al dat getop met de kerk, mogen we het volhouden en vasthouden wat Jezus zegt. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn, zegt hij. En daarom houden we er toch aan vast. Aan die heel speciale roeping, aan die heel speciale eigenschap van de kerk, dat ze het licht van de wereld is. En nu gaan we een stapje verder. De kerk is als licht gegeven, maar ze wordt ook als licht gebruikt. Jongens en meisjes, licht, dat dient natuurlijk ergens voor. Licht, ja, waar gebruik je dat voor? Dat gebruik je als het donker is natuurlijk. Je doet het lichtknopje aan. Als je 's nachts je bed uit moet, dan zoek je naar licht. Je tast en dan vind je het knopje en dan gaat het licht aan. Licht schijnt in de duisternis en het verdrijft de duisternis. En daarom zegt de Heer Jezus ook in de tekst van vanmorgen dat licht op de standaard moet gezet worden. Hij zegt dat in vers 15. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard en er schijnt voor allen die in het huis zijn. Nou, in de tijd van de Bijbel, in de tijd van de Heer Jezus, was dat Heel duidelijk voor ons misschien wat minder. Maar in de tijd van het Nieuwe Testament hadden de vaders en moeders in hun kleine huisje, vaak was het maar één kamer van de gemiddelde Israëliet, hadden ze een olielampje. Zo'n lampje van gebakken klei, je deed er olie in, je deed er een pit in van vlas of wol en dat zoog de olie op en dan stak je dat aan en daar moest je het mee doen. Met dat olielampje kon je een uur of zes licht hebben en dat gebruikte je dan ook vooral 's nachts om wat licht te hebben, om je te kunnen oriënteren, vooral als er geen maan was 's nachts en als het bewolkt was en de sterren dus ook niet schenen. Nou, en uiteraard is het domste wat je kan doen dat je zo'n klein olielampje, toch al niet zo veel meer dan een kaarsvlammetje, als je dat olielampje dan ook nog onder een emmer zet. He, als je een emmer neemt, in die tijd noemden ze dat een korenmaat, he, dan kon je koren mee afmeten, zoveel emmertjes koren. Wij zouden zeggen een emmer of een maatbeker. Als je die over zo'n kaarsje heen zet, ondersteboven, ja, dan wordt het donker. En grote kans dat dat lampje uitgaat. De Heer Jezus zegt, dat moet je natuurlijk niet doen. Dat deed geen verstandig mens in die tijd. En wat je dan deed, was het niet onder zo'n emmertje zetten, maar je zette het op een standaard. Op een standaard, zodat het licht scheen in de hele kamer, in het hele huis. Het schijnt voor alle die in het huis zijn. Dan had je er allemaal wat aan. Nou, heel simpel, heel eenvoudig voorbeeld wat de Heer Jezus gebruikt. En dat is dus de bedoeling van de kerk, wil de Heer Jezus zeggen. De Heere God wil dat het licht van zijn mensen in deze grote wereld schijnt. En dat is dus niet meer vanzelfsprekend. Sinds het allemaal misging met onze schepping, met onze wereld, sinds wij wegliepen bij God in het paradijs, is het donker geworden. En waar merk je dat aan? Dat merk je eraan dat wij mensen er geen zin meer in hebben om Gods wil te volgen. Ik las daar gisteren nog iets over. Een zendeling uit de vorige eeuw die zei, neem de proef maar op de som. De Heer Jezus zegt van wat ik zeg, doe dat ook. Hè? Dat schrijft hij ook, dat zegt hij ook aan het eind van de bergreden. Hij vertelt daar over die man die zijn huis op het zand bouwt. Dat huis stort in en de man die zijn huis op een rots bouwt, dat blijft staan als de storm komt en het water komt. En de Heer Jezus zegt, als je mijn woord doet, dan ben je een verstandige bouwer. Dan ben je iemand die zijn huis een stevige fundering heeft gebouwd. Nou, ga dat dan maar doen, wat de Heer Jezus zegt in die bergreden. Keer je andere wang maar toe aan je vijand. Zegen maar degene die je vervloeken. Ga nog maar eens een mijl mee met die ander. Ook al haalt hij het bloed onder je nagels vandaan. Dat is allemaal niet zo makkelijk. Ga dat maar eens een week in praktijk brengen. En je zult erachter komen dat alles in ons hart in opstand komt met wat God zegt over liefde tot hem en liefde tot elkaar. En dat is nou donker. Donker is waar de liefde niet bloeit. En daarom is het donker in deze grote wereld. Kijk om je heen. Kijk naar het schoolplein waar ruzie in de kinderen elkaar een bloedlip slaan. En kijk hoe de volwassenen het doen op het slagveld van Syrië. Kijk naar de sociale media waar mensen elkaar doodwensen. En kijk naar binnen in je eigen hart, waar in de duisternis van alles spookt en gist en borrelt. Het is donker geworden in deze grote wereld. En wat doet God? God zorgt voor licht. God roept mensen licht te zijn. God geeft dat deze wereld niet een plek is waar de totale helse duisternis heerst. Hij zorgt voor licht van de wereld. Licht op de kandelaar. En dat is dus niet het project van ons. Dat is, mag ik het zo zeggen, het project van God. Christus zegt tegen die mensen die aan de voet van de berg staat, niet van, nou, ik hoop dat u het licht van de wereld bent. Hij zegt ook niet van, ga uw best maar doen om het licht van de wereld te zijn. Nee, hij zegt dat vreemd, direct en klemmend. U bent het licht van de wereld. U bent het licht van de wereld. Dat is eigen aan de roeping van de mensen die om hem heen staan. En hij bezweert ze om dat licht dat zij vormen, om dat niet onder de korenmaat te zetten, om dat niet onder de emmer te doen. Dat kunnen wij heel makkelijk doen. Hoe noemen we dat meestal in de kerk? Nou, daar hebt u misschien ook wel een idee over. Hoe zetten we ons licht onder de korenmaat? Nou, dat kan heel makkelijk. Je zegt bijvoorbeeld, ik maak een scheiding tussen geloofszaken en mijn werk. Op mijn werk ga ik het niet hebben over mijn diepste overtuigingen. Dan zet je je licht onder de korenmaat. En dan maak je een scheiding tussen kerk, tussen zondag en maandag. Je kunt het zelfs doortrekken tot je directe omgeving. Dat je zegt van, nou, met mijn buren, ik zorg ervoor dat naar de kerk gaan en geloofszaken, dat die niet ter sprake komen. En trouwens, daar zitten ze ook niet op te wachten, dus dat is ook makkelijk. We stoppen de dienst van God weg achter onze voordeur, in het doosje van ons privéleven, zodat met geen mogelijkheid er ook maar een kans bestaat om met anderen te delen wat wij zondags meekrijgen. Niet over praten. Het kan zelfs in de familie, hè, door allerlei oorzaken ook zo gaan. Hè, dat je wegstopt. Of je gedrongen voelt om weg te stoppen wat te maken heeft met de dienst van God. Zo kan het privé gaan. En zo kunnen we het ook als kerk doen. We kunnen als kerk zo'n beleid voeren. Zo ons gemeentelijk leven inrichten dat de mensen om ons heen eigenlijk niets van kerk zijn merken. Hè, wat zien mensen dan? Dat zal voor heel wat kerken gelden in Nederland. En misschien ook wel in Veenendaal. Mensen zien auto's gaan en komen. Fietsers, mensen op scooters. Wat jongelui die bij de ingang van de kerk staan op zondag. Wat kinderen die aan het ravotten zijn op het kerkplein. Maar verder merk je niet zoveel van die christenen. Zo is het kerkelijk leven van heel veel kerken in Nederland ingericht. En de vraag is dan wel, doen we dan eigenlijk niet precies wat Jezus verbiedt? Ons licht onder de korenmaat. En er komt natuurlijk ook nog bij dat we in een tijd leven waarin het heel belangrijk is dat dingen gescheiden worden. Hè? Geloof en samenleving, privé en publiek, dat moet zoveel mogelijk gescheiden blijven. En heel graag kunnen we ons in dat schema laten dwingen. Het is makkelijk. Het voorkomt allerlei spanningen. Laten we ons licht maar onder de korenmaat, onder de omgekeerde emmer stoppen. En Jezus zegt, dat is juist niet de bedoeling. Dat is juist niet de bedoeling. Maar ja, hoe moet dat dan? Hoe moeten we dan ernst maken met wat Jezus zegt? Niet onder de emmer, maar op de standaard. dan komen we bij die andere schriftlezing. Want de Heer Jezus zegt niet alleen tegen de mensen bij de berg, u bent het licht van de wereld, maar hij zegt in die andere schriftlezing die we gelezen hebben, ik ben het licht van de wereld. Dat is frappant. In Johannes 8 vers 12. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Dat zegt hij tegen de fariseërs met name. Wat is het nou? Is het nou zo dat Israël, de kerk, het licht van de wereld is? Matthäus 5. Of is Jezus nou zelf het licht van de wereld? Johannes 8. Wat is het nou? Is Jezus het licht? Of is het verbondsvolk, Israël, de kerk, het licht van de wereld? Het geheim zit natuurlijk in het bijeenhouden van die dingen. Christus zelf is het licht van de wereld. Toen hij kwam, toen ging de duisternis aan de kant. Toen kwam er hoop in de hopeloosheid en uitzicht in de uitzichtloosheid. Toen kwam er verlossing in de totale dood zijn, gevallen zijn van deze schepping. En dan gaat het zo dat als je de Heer Jezus gaat volgen, wie hem volgt, die zal niet in de duisternis wandelen, zegt de Heer Jezus. Die zal het licht van het leven hebben. Die zal hoop hebben. Die zal leven hebben. Die zal uitzicht hebben. En dat is dus het geheim achter de woorden van Jezus in Matthäus 5. U bent het licht van de wereld. Wie achter hem aanwandelt, die zal dat licht van hem reflecteren, doorgeven. Zoals de maan het licht van de zon reflecteert. Je ziet die zon niet, de maan wel. De maan is de grote reflector aan de nachtelijke hemel. En zo is het ook met dat verbondsvolk. Dat is de roeping van Israël, dat is de roeping van de kerk. Om het licht van Christus te reflecteren, achter hem aanlopen. Wie mij volgt zal niet in de duisternis wandelen. En wie hem volgt, die gaat dus dat licht van hem reflecteren. Licht van de wereld zijn, dat kan omdat hij licht van de wereld is. En hoe gaat dat dan? Nou, dat reflecteren, dat gaat op de manier van de zaligsprekingen. We hebben die gelezen, hè, in Matthäus 5. Hoe ben je dan licht, reflector? Hoe ben je dan licht op de kandelaar, thuis, in je familie, in de straat, op je werk, op de universiteit? Dat heeft alles te maken met je levenshouding, met die zaligsprekingen. Kijk maar, aan het begin van Matthäus 5, daar staan al die zogenoemde zaligsprekingen. Waar Christus bijvoorbeeld zegt in vers 9, zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Vredestichter. Hoe ben je licht in je omgeving? Dat is door vrede te stichten en vrede te zoeken. Je hebt bijvoorbeeld morgen een moeilijk gesprek op de zaak. En je weet, er zijn spanningen in het team. Mensen staan op hun strepen. Mensen willen hun gelijk doordrukken. En jij zit er als christen. Jij zit er als lichtdrager, als lichtreflector van de wereld. Ja, dat is je roeping. En hoe kun je die roeping dan vervullen? Door vrede te stichten. Door niet op je eigen strepen te gaan staan, maar te zeggen van mensen, hoe kunnen we elkaar dienen? Want ik weet wel dat als we elkaar dienen en het belang van elkaar voor ogen houden, dat het dan heel anders wordt. Want zo leer ik dat ook van mijn grote voorbeeld. Want je weet, ik ben christen en ik heb het ook weer meegekregen dat het zo belangrijk is om om hem te volgen. En dat wil ik ook gewoon maar hier doen als collega's op het werk. Dat is kwetsbaar. Maar je verspreidt wel licht. Zalig bent u, vers 11, als men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Je kunt er last van hebben en onder lijden als je aan de kant wordt gezegd als christen of christin. Maar je bent zalig wanneer anderen je smaden en vervolgen zelfs. Zalig zijn de reine van hart, ze zullen God zien. Rein van hart, hoe kun je dat zijn? Op de bouwsteiger of in de fabriek? Nou, door niet mee te doen met vuile taal die gesproken wordt. Door te zeggen van, nou jongens, die pornografische blaadjes die halen we van de koffietafel, want zo doen we dat hier niet. Rein van hart, licht verspreiden. Zalig zijn de barmhartigen. Aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Als er in je omgeving zo'n zwart schaap is waar anderen op neerkijken, die ze uitstoten. Dat je zegt van, zo doen we dat niet. We halen hem erbij, we halen haar erbij. We sluiten haar niet buiten. We sluiten hem niet buiten. Samen staan we ervoor. Dan ben je barmhartig. En dan verspreid je licht in een donkere wereld. Heel praktisch wordt het om zo licht te verspreiden. En de vraag is of dat ook ons verlangen is. En het is eigenlijk een grote roep vanuit dit tekstgedeelte om ons niet weg te laten zetten als christenen, als kerken, van nou ja, dat is iets voor privé. Nee, midden in de weerbarstigheid van het leven, licht verspreiden. Niet eens altijd door grote woorden. Want als we verder lezen, dan lezen we hoe dat gaat. Dat gebruikt worden als licht, dat gezegend wordt als licht. Want zo zegt Jezus dat in vers 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Zo wil God dat licht geven, zegenen. Het is heel apart, hè, en dat is ook wel mooi om op te merken op deze Micha-zondag. Een zondag waarin het gaat om het dienen als kerk in deze grote wereld op allerlei vlakken. De Heer Jezus zegt dit in vers 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede woorden horen. Nee, maar uw goede werken zien. Dat is dus primair voor de Heer Jezus. Zo komt dat uit wat in die zaligsprekingen benoemd is. Zachtmoedig, barmhartig, vredestichtend. De goede werken, dat is dus niet iets besmets, maar dat is voluit Bijbels licht dragen. We hebben in de westerse wereld woorden en daden nogal eens uit elkaar getrokken. Maar bij de Bijbel hoort het bij elkaar. Woorden en daden, belijden en beleven, orthodoxie, orthopraxie, dat hoort bij één. Goede werken zien, die Jezus volgen, komt uit in de praktijk, in je handel, in je wandel. Hè, het komt eruit. Je kunt tegen vrienden zeggen of op Facebook tikken dat je zo'n geweldig christelijk festival hebt meegemaakt. Maar als dat verder geen handen en voeten krijgt in hoe je in die vriendenkring je opstelt, hoe je omgaat met avondjes uit en drank en zo, bijvoorbeeld. Dan zet dat geen zoden aan de dijk. En je kunt prachtig spreken over een een bijzondere toogdag die je hebt meegemaakt, waar je naartoe bent gegaan, waarnaar je hart gesproken werd. Maar als op je werk en in je gezin dat geen handen en voeten krijgt, als er geen lichtbrengende goede werken zijn, wat betekent dat dan nog? En daarom dat woord van de Heer Jezus. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Dat licht zijn, dat verdrijft de duisternis. En dat maakt dat mensen om ons heen, in ons gezin, op ons werk, op school, op de universiteit, dat mensen zien wat het inhoudt om Jezus te volgen. En daar verbindt de Heer Jezus een belofte aan. Als mensen uw goede werken zien, als jij licht brengt in de duisternis, dus niet alleen mopperen over de duisternis, oh, waar moeten we naartoe met deze samenleving, maar licht verspreiden. Licht verspreiden is het enige wat helpt tegen de duisternis. En als u en jij en ik geen licht verspreiden, hoe zal het dan ooit licht worden in de duisternis? De Heer Jezus zegt, als mensen uw goede werken zien, let dan op wat het effect is. Ze zullen uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Dat is eigenlijk bijzonder, hè? Als je de Heer Jezus volgt, je leert van hem wat het is om licht te verspreiden, dan heeft dat uitwerking. Mensen zullen uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Mensen, buren, collega's die zeggen, ik heb bij haar gezien wat het betekent om Christus te volgen. En er zijn zoveel voorbeelden van. Mensen die tot geloof komen en die zeggen, ik heb het gemerkt bij een buurvrouw van mij. Hoe zij met God leefde. Licht zijn, dat staat of valt niet met grote programma's van de kerk, maar dat staat of valt met hoe jij, hoe ik, hoe u deze week ons leven leidt. Hoe wij licht verspreiden. Rondom kerstfeest zijn er in heel veel plaatsen van die lichtjestochten. Jongens en meisjes, misschien heb je er zelf ook wel eens aan meegedaan. Dan doe je zo'n lichtje aan, of een lampion, of een kaarsje. En dan loop je door een wijk. En dan zing je kerstliederen in de wijk. Dat gebeurt ook in Veenendaal, ook de afgelopen jaren. En dan horen de mensen in de straat, die horen dat en die zien dat. Zo'n lichtjestocht. Eigenlijk is dat waar het over gaat vanmorgen. Je volgt de Heer Jezus, de grote lichtbrenger. En je draagt je eigen lampje, je eigen lichtje, achter hem aan. En je weet niet precies wat het allemaal doet, maar één ding doet het. Het brengt licht in de duisternis. Er is licht gekomen, er is hoop in de hopeloosheid, moed in de moedeloosheid, belofte van leven in de dood. En de mensen zullen het zien. En de Heer Jezus zegt, het zal niet ongezegend blijven. Doe dat maar, kerk, eeuw in, eeuw uit. En ik zal ervoor zorgen door mijn woord en geest, dat mensen het zien, aangeraakt worden en de Vader in de hemel verheerlijken. Licht dragen achter hem aan. Dat is kerk zijn. Amen. We gaan de Heer danken en bidden. We doen voorbeden en dankzegging. We doen dankzegging voor broeder Vermeulen. En we bidden voor de familie Bakker en Brouwer. Zoals ook aangeduid in de zondagsbrief. Laten we samen danken en bidden. Jezus Christus, licht van de wereld. Beschijn ons met uw licht. Neem ons mee in uw beweging. Leer wat het betekent om licht te brengen in de duisternis. Zodat deze wereld niet meer een plek is van bittere droefheid en van cynisme. Omdat al het mooie toch weer mislukt en gesmoord wordt in egoïsme, in oorlog, in strijd, om macht. Maar dat het anders is geworden. Sinds hier op deze aarde het licht van de wereld geschenen heeft. Heer Jezus, neem ons mee achter u aan in uw grote en heerlijke lichtjestocht. En laten wij uw licht mogen reflecteren. U weet hoe we daar ook mee kunnen tobben. Wij hier in de kerk, de luisteraars thuis, via de reguliere verbinding, maar ook via de Stilok. Heren, geef dat we bezig mogen zijn met uw woord van vanmorgen. En ook ons afvragen hoe wij dan ook in onze relaties voor de mensen om ons heen werkelijk licht kunnen zijn. Heren, geef ons wat daarvoor nodig is, ook aan zelfverloochening. Aan het opnemen van het kruis en u volgen. Aan sterven om zo vruchtbaar te zijn en veel vrucht te dragen. Heren, we bidden u voor de kerken in Veenendaal, voor de gemeente hier, aan de Gandhistraat, Nieuwkerk, maar ook voor al die vele kerken en kerkjes in Veenendaal. Geef dat ze werkelijk licht mogen zijn. Licht ook in die zin dat zij mensen mogen beschijnen die u niet kennen, niet willen kennen, u niet meer willen kennen. Wilt u zijn met die vele duizenden, die meer dan 40.000 mensen in Veenendaal, die geen band hebben aan een christelijke gemeenschap, die andere wegen gaan, die hun leven laten vullen met andere dingen dan met u, Heere God. Geef dat we als Veenendaalse kerken daarmee bewogen mogen zijn. En dat we ook gebruikt mogen worden in uw handen om licht te brengen waar het nu nog donker is. Heer, u weet ook hoe de kerken aangeschreven staan in Nederland. U weet dat we als kerken vaak ook zo bezig zijn met onszelf, dat de mensen om ons heen ook een vreemde indruk hebben van kerk zijn. Heren, leer ons om dat te doorbreken. Leer ons om achter u aan, Heer Jezus, de straat op te gaan, de pleinen, de heggen, de sterren. Leer ons om ons leven te delen met de mensen om ons heen. De voordeur niet dicht te houden, maar uitnodigend te zijn. Ons leven te delen, ons eten te delen. Het contact aan onze tafels te delen. Heren, wat zijn we dat eigenlijk ontwend? Terwijl dat in de tijd van de Bijbel zo vanzelfsprekend was om in gemeenschap met anderen op te trekken. Heren, wij danken u voor de christenen uit het Midden-Oosten die ook naar Veenendaal gekomen zijn en ons leren wat het is om hartelijk te zijn en gastvrij te zijn en open te zijn. En we bidden u, geef dat we hun lessen ook mogen opnemen. We bidden u, Heren, voor uw wereldwijde kerk. Uw kerk die ook letterlijk vervolgd wordt. Die haar belijdenis met bloed betaalt. Heren, laat uw koninkrijk komen wereldwijd. Geef uw kerk ook wat nodig is om recht te zoeken, recht na te jagen op deze zondag die bekend staat als de Micha-zondag. Heer, wat is er dan veel te doen, ook als christenen, om werk te maken van het rentmeesterschap, om sociale gerechtigheid te zoeken, om dat niet te doen vanuit een werelds activisme, maar vanuit de omgang met u, Heer Jezus. Leer ons dat. We bidden u voor de luisteraars van de Stilog. U kent hun omstandigheden. U weet hoe ze nu meeluisteren. Misschien alleen of samen met enkele anderen. Zegen hen in hun omstandigheden. Draag hen, sparen. En leer hen ook om licht te zijn in hun omgeving, op hun plaats. We willen u hartelijk danken voor broeder Vermeulen. Hij heeft een gunstig verlopen operatie ondergaan. Wilt u hem helpen bij het revalideren? Wilt u hem kracht en moed geven en zo dragen dat hij het merkt dat u het gebed hoort? We bidden u ook voor hen die droefheid kennen. We bidden voor de familie Bakker Geelhoed als de moeder van zuster Bakker is overleden, op hoge leeftijd weliswaar, maar geef wat nodig is aan troost en nabijheid, ook bij de dingen die komen gaan, bij het afscheid. Als de oude generaties wegvallen, Heere, geef ons hoop op u, zodat wij weten wie in Christus geborgen is, wacht niet de duisternis van de dood, maar die is al overgegaan in het leven en die mag wandelen in het licht. We bidden u voor de familie Brouwer Vlaardingenbroek. Als de vader van onze zuster zo plotseling overleden is, de uitvaart al plaats heeft gevonden, Heere, troost met uzelf, met uw eigen aanwezigheid, met uw eigen nabijheid. Heere, wij leven zo in deze werkelijkheid die gekenmerkt wordt door sterven en toch. U hebt het gezegd, Heer Jezus, wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Leer ons bij die werkelijkheid te leven. Dat het geloof in u betekent al delen in het leven. En dat het lichamelijk sterven daar geen verschil voor maakt. Leer ons in die zekerheid te staan en dat te belijden en te beleven. We bidden u om uw zegen voor de stemmingsvergadering die gehouden wordt om tot een beroep te komen voor een predikant. Dat u zei met onze broeders, dominee Hogeboom en dominee Capelle. Als zij ook dan in afwachting zijn hoe de stemming uitvalt. Heere, wil u zegen verbinden aan dit proces. En wilt u ook zijn met de gemeentes die onze broeders nu dienen. Laat uw wil geschieden, want die is alleen goed. We prijzen u voor wie u bent en voor wat u geeft, ook in dit samen zijn. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. En u, drie enige God, zij alle eer en aanbidding, tot in eeuwigheid, in Christus Jezus. Amen. We gaan tenslotte zingen Psalm 96, vers 9. Psalm 96 en daarvan vers 9. Verhef uw harten tot God, ontvang zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jou allen. Amen.